Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de zondagsschool. Aanstaande dinsdag 19 oktober zal zo de heren wil de jaarlijkse verkoopdag weer worden gehouden in het schoolgebouw aan de Oranjelaan nummer 10. De opening zal zijn 's middags om 2 uur. En dan aanstaande woensdagavond 20 oktober zal er weer Bijbelkring worden gehouden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 121ste psalm en daarvan het eerste en het derde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en zijn wacht waarop men hopen mag. 121, het eerste en het derde vers. Thank you. Gemeente, wij slaan vanmorgen het 28e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen weer op. We lezen daarvan de eerste 15 versen. Handelingen 28, de versen 1 tot en met 15. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het vierde vers van de vierde psalm. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Psalm 4, vers 4. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Milete heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid, want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons allen in om de regen die overkwam en om de koude. En als Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden ze tot elkander: deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En zij verwachten dat hij zou opzwellen of terstond dood neervallen. Maar als zij lang gewacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. En hier omtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot de welke Paulus inging. En als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen. Die ons ook eerden met veel eer. En als wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van noden was. En na 3 maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië, dat in het eiland overwinterd had, hebbende tot een teken Castor en Pollux. En als wij te Syracuse aangekomen waren, bleven wij al daar 3 dagen, van waar wij omvoeren en kwamen aan te Regium. En al zo na een dag de wind zuid werd, kwamen wij de 2e dag te Puteoli, alwaar wij broeders vonden, en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. En alzo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders, van onze zaken gehoord hebbende, ons tegemoet tot Appiusmarkt en de 3 tabernen, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed.
Thank you.
Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanmorgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte. Met name in het tweede deel van vers 14 en in vers 15. Handelingen 28, het tweede deel van vers 14 en het vijftiende vers. En alzo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders, van onze zaken gehoord hebbende, ons tegemoet tot Appiusmarkt en de drie tabernen, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. Wij willen het aangezicht des Heren zoeken en de Heren bidden om zijn onmisbare zegen. En daarbij willen we in onze voorbeden en in onze dankzegging opnemen. Voorbeden voor zuster Polman, die nog altijd in het ziekenhuis in Utrecht, in het diaconessenziekenhuis verblijft. Broeder Vernout, die nog altijd in het ziekenhuis in Zeist is. Deze week, maandag, moet in het kinderziekenhuis in Utrecht opnieuw geopereerd worden. Dochtertje van de familie Wildeman uit de Zonstraat. In het ziekenhuis in Zeist is ook opgenomen het jongste kind van Robert en Ina Koelewijn. En zuster Vermeulen is ook een paar dagen in het ziekenhuis in Zeist geweest, maar die mocht gisteren alweer thuiskomen. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, we willen uw grote naam met dankzegging erkennen, nu gij ons in dit morgenuur weer bij elkaar brengt. Dat is ook geen vanzelfsprekende zaak, want de dood bedreigt ons en ziekten omringen ons en allerlei gevaren zijn om ons heen en het kan zomaar in ons eigen leven ook toeslaan, waardoor wij niet meer in staat zijn om ons werk te doen, waardoor wij ook niet meer naar de kerk kunnen komen. Maar u geeft het ons, Heren, dat wij onder uw woord mogen verkeren en dat wij hier nog in redelijke welstand allen mogen zijn. En velen die niet naar de kerk konden komen, mogen toch met ons mee verbonden zijn en met ons mee naar uw woord luisteren. Wat een voorrecht, o God, dat u nog aan ons denken wilt en dat u dat op deze wijze nog betoont. Want het is toch wel een duidelijk bewijs dat u nog bemoeienissen met mensen wilt hebben, als u ze uw woord nog laat verkondigen. En als u het ze nog laat weten dat ze zondaren zijn en daarom verloren, maar dat gij een weg geopend hebt waardoor verlorenen behouden kunnen worden. Heren, dat is een voorrecht en wij waarderen het veel te weinig. We schatten dat veel te laag en te gering. Maar als gij ons laat zien wie we zijn, als gij ons er een indruk van geeft hoe het met ons gesteld is, dan gaan we ook inderdaad op prijs stellen en waarderen dat gij nog die arbeid van uw liefde aan ons besteden wilt door ons de weg der zaligheid te wijzen. En als wij onze armoede en onze nood, ons gebrek ook na ontvangen genade meer en meer inleven, onze afhankelijkheid en ons eigen onvermogen om iets tot onze zaligheid toe te brengen, dan wordt het ons ook een wonder als gij ons onderwijs geeft ten aanzien van hoe gij uw volk leidt en hoe gij hen onderhoudt. En hoe gij het werk dat u begonnen bent te doen in hun leven ook voortzet, ja zelfs voltooien zult. Heren, als wij onze eigen wanhopigheid ontdekken, als wij ontdekken dat we tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn, dan wordt het ons een wonder als gij ons in uw woord ook spreekt van de vastheid van uw verbond en van de onwankelbaarheid van uw trouw en van uw naam, de ik zal zijn die ik zijn zal, en van de Heere Jezus die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid, zodat het hart weer moed mag grijpen en weer eens geloven mag, hij zal het voor mij volenden. Heren, we bidden van u dat gij iets van deze dingen in onze ziel wilt schenken. Opdat wij voor het eerst of bij vernieuwing mogen luisteren met ontsloten oren en met een opmerkzaam hart. En dat u het ons wilt doen verstaan, wie wij dan ook zijn, dat gij geen lust hebt aan onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Heren, wees nu in ons midden. Als uw woord opnieuw geopend voor ons ligt en als wij weer iets mogen gaan ontdekken van dat werk dat gij doet in het leven van mensen, wilt u onze harten erop afstemmen. En geef dat de verkondiging van uw woord dan ook inderdaad niet anders mag zijn dan woordbediening. Dat uw dienstknecht mag spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Wees ook met allen die hier niet zijn kunnen. Heren, u geeft ons het voorrecht dat we hier wel mogen zijn. Maar er zijn er ook altijd die niet meer naar de kerk kunnen. Of die tijdelijk niet naar uw huis kunnen. En wat de laatste betreft, dan denken wij aan onze zieken. We noemden elkaar zojuist de namen van hen die op dit ogenblik in het ziekenhuis zijn of er naartoe moeten. Heere, gedenk ze in uw gunst en wees hen allen nabij. Dat kleine kind van de familie Wildeman, als het opnieuw morgen geopereerd moet worden, wilt u daarbij zijn, Heere? Wilt u uw gunst daarover gebieden? En mocht het inderdaad ook een goed resultaat hebben. Broeder Vernout, die nog altijd in het ziekenhuis verblijft. Heren, denk ook aan hem. Evenals aan zuster Polman in een ander ziekenhuis. Laat zij ook ervaren dat u haar noden kent en dat u haar helper zijt. Dat kleine kind van de familie Koelewijn, eveneens, Heren, geeft dat ze ook voor dit kind het juiste middel mogen ontdekken waardoor er herstel mag komen. En we willen u ook erkennen dat zuster Vermeulen na een kort verblijf in het ziekenhuis gisteren weer thuis mocht komen. U spaarde haar en u gaf haar deze weldaad. Doe het hen allen ervaren, Heren, dat u een genadig en een barmhartig God zijt. Wilt u voor zieken en voor bejaarden ook zorgen, voor ouden in al hun noden en in hun teleurstellingen. Want zeker, Heren, bij het ouder worden komen er ook teleurstellingen. Dan kan het niet meer zoals het vroeger wel kon. En dan hebben we allerlei hindernissen en moeite. En het leven kan ook zwaar worden, het leven kan ook eenzaam worden. Heren, geef te ervaren dat gij ervan weet. En laten ze in al hun nood u maar veel tot hun toevlucht stellen. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht, Heren. In deze wereld als vandaag ook weer op deze uw dag op vele andere plaatsen het evangelie mag worden verkondigd. In ons eigen land en daarbuiten. Heren, het is tenslotte toch ook de enige boodschap van genade. Wat er dan verder ook aan godsdienst is en wat er dan verder ook aan boodschappen worden uitgegeven. Het heeft geen baat en het brengt, het heeft geen nut en het brengt geen baat. Het is tenslotte ook allemaal van deze aarde afkomstig. Het is allemaal uitgedacht door mensen. Maar u laat verkondigen wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. U laat verkondigen wat in uw hart is ontstaan, o grote God. En daarom, wat we mogen horen en wat via het evangelie verkondigd mag worden, dat is het woord der waarheid, dat is betrouwbaar, dat brengt ook troost, dat opent ook vergezichten, dat verkwikt het hart. Heere, laat het ervaren mogen worden en gebruik gij uw woord om zondaren te bekeren. Dat is toch de bedoeling van het woord. De wet des Heren is volmaakt, bekerende het hart. Heren, laat dat dan vandaag ook zo zijn. En geef dat woord tegelijkertijd ook voor uw volk. Voedsel, teerkost op de levensweg mag zijn. En dat woord van u hun steun en hun sterkte, hun lamp voor de voet en een licht op hun pad mag wezen. Denk aan al uw knechten, heren, die gij tot dat werk geroepen hebt en die gij met deze opdracht belast hebt, opdat zij dat werk mogen doen in afhankelijkheid, opdat ze het werk mogen doen in biddend inwachten van uw geest. En laat ook het volk waar gij hen aan verbonden hebt een biddend volk mogen zijn, opdat de prediking van uw woord ook vergezeld mag zijn met de hartelijke gebeden van alle die u bidden geleerd hebt. Stel zo uw woord nog tot een rijke zegen, Heere, in het midden van een verloren wereld, in het midden van een wereld waar Satan de overste is. Heere, laat uw werk openbaar komen en laat het werk van de boze verstoord, verbroken worden. Gedenk ons dan, Heere, in uw gunst, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 133ste psalm alle versen. Psalm 133. aan het verblijf van Paulus en de anderen op het eiland Malta komt een eind. Als de winter voorbij gegaan is, worden er plannen gemaakt om daar vandaan te vertrekken. Ze zullen uiteindelijk de reis moeten voortzetten, want ze moeten naar Rome. Dat is de opdracht die Julius heeft met zijn gevangenen, om naar Rome te gaan. En dat is ook de opdracht die Paulus gekregen heeft van de Heere, om naar Rome te gaan. Hij dan als gevangene, bewaakt door Julius en zijn bende. Maar Rome is het einddoel en niet Malta. Maar intussen heeft in die periode van 3 maanden, en onze tekst zegt dat ze 3 maanden daar geweest zijn op Malta. Intussen heeft Paulus in die periode niet stilgezeten. Dat kunt u van hem ook niet verwachten. Van iemand die van zichzelf getuigt, wee mij als ik het evangelie van Christus niet verkondig, kunnen wij verwachten dat hij ook op Malta in het evangelie gearbeid heeft. En het woord Gods is daar ook niet ledig tot de Heere wedergekeerd. Daar heeft de verhoogde Christus ook gewerkt door woord en geest om zich een gemeente te vergaderen. En daarbij was de dienst van de apostel Paulus dienstbaar. De kanttekeningen op de Statenvertaling zeggen dat er op Malta een bloeiende gemeente ontstaan is, die ook in later jaren standvastig bleek te zijn en niet zomaar met allerlei wind van leer omgevoerd werd. En dat zullen onze kanttekenaren ongetwijfeld op goede gronden hebben kunnen zeggen. Maar er komt een eind aan die periode. Ze moeten afscheid gaan nemen. En de vraag die daarbij natuurlijk opkomt is, zullen die pas bekeerden, zullen die pas tot de kennis van God en van zijn genade gekomen mensen op Malta Paulus ooit nog weer terugzien? Hij die het middel in Gods hand is geweest om hen te onderwijzen in de weg der zaligheid, hij gaat nu van hen vertrekken en hij gaat als een gevangene weg. Zullen ze hem ooit nog weer terugzien? Zoiets maakt afscheid nemen natuurlijk wel zwaar. Want er was natuurlijk een band gekomen tussen hem en hen en tussen die mensen op Malta en de apostel. Aan de andere kant, er was ook bij het vertrek alle reden tot dankbaarheid. Als ze nog eens even terugdenken hoe wonderlijk het gegaan is. Daar had nou een geweldige storm voor moeten dienen om dat schip daar voor de kust van Malta te laten breken, zodat de mensen daar aan land moesten komen. Daar had al datgene wat ze in dat noodweer ondervonden hadden en waar ze angsten bij uitgestaan hadden aan moeten dienen om op Malta het evangelie te laten brengen. Gods hand, dwars door storm en onweer heen. Gods hand had zijn knecht daar gebracht. En via Paulus had Gods hand daar het evangelie gebracht. En het was ook nog tot zegen gesteld. Wonderlijk en heilig zijn Gods wegen. Wie spreekt toch zijn hoogheid en zijn wijsheid tegen? Maar zoals ik zei, na 3 maanden is dat allemaal voorbij. Ze gaan weer aan boord van een schip. Weer een schip uit Egypte dat in Malta overwinterd had. Een schip met een boegbeeld of een beeld op de achterspiegel. Voor of achter op het schip, ik weet niet waar dat zat. Maar een beeld waar 2 zonen van de hoofdgod Zeus op afgebeeld waren. Castor en Pollux, een tweeling, die dan inderdaad, zo achtte men in die wereld, die dan tot bescherming van de zeelieden dienden. Bijgeloof dus, heidens bijgeloof. Als Paulus in Athene al dat heidense bijgeloof ziet, dan wordt zijn geest in hem ontstoken. Misschien dit keer ook wel, als hij ziet dat hij aan boord van zo'n schip verder moet reizen. Zo'n schip dat de tekenen van het bijgeloof aan zich draagt. En vroeger was het dus ook al zo dat waar je ook keek je overal de dingen zag die van bijgeloof en van ongeloof getuigden. Vroeger kon een mens ook gekwetst worden door wat hij zag en wat hij hoorde. Vandaag zijn er dus in dat opzicht ook al weinig nieuwe dingen onder de zon. De eerste etappe van deze reis brengt hen naar het eiland Sicilië, naar de havenstad Syracuse. Daar blijven ze 3 dagen, Lucas vertelt er niet bij waarom. Misschien omdat de wind niet gunstig was. Zeilschepen en andere schepen hadden ze in die tijd natuurlijk niet. Waren uiteraard afhankelijk, direct afhankelijk van de gunstige wind. En als de gunstige wind ontbrak, dan was er ook weinig te zeilen. Misschien is dat de reden geweest dat de wind niet gunstig was en dat ze daarom 3 dagen daar blijven. Maar na die 3 dagen varen ze af en via de straat van Messina tussen het eiland Sicilië en de punt van de Laars van Italië door bereiken ze dan in 1 dag Regium. En daar moeten ze ook even blijven en wachten op een gunstige wind. En zodra de wind daar uit het zuiden begint te waaien, ze moeten immers in noordelijke richting varen, vervolgen ze hun reis. En dan komen ze ook al vrij spoedig bij de havenplaats Puteoli aan de golf van Napels. Dat was de stad waar eigenlijk de graanschepen uit Egypte altijd afmeerden. En vandaar werd dan de lading vervoerd over land naar Rome. Puteoli was in die tijd zoiets als de voorhaven van de grote stad Rome. Daar in die buurt van de Golf van Napels was heel wat te bewonderen. Het was wat de natuur betreft een prachtige omgeving. Maar het was ook een omgeving waar heel wat rijken, heel wat aristocraten hun buitenverblijf vestigden. Onder andere ook zelfs de Romeinse keizers. Maar als Lucas schrijft over deze reis, dan heeft hij het niet over het natuurschoon dat ze op hun reis allemaal kunnen bewonderen. Dan heeft Lucas het ook niet over die prachtige buitenverblijven die daar aan de baai waren gebouwd. Die prachtige huizen met die geweldige marmeren zuilen en al die andere schoonheden en aantrekkelijkheden. Dan heeft Lucas het ook niet over de groten der aarde, over de mensen met invloed en met geld en met macht die daar woonden. Dan heeft Lucas alleen maar belangstelling voor een onooglijk groepje mensen. Een onbetekenend klein beetje mensen die hij de broeders noemt. Als zij in Puteoli aangekomen zijn, dan vinden ze daar de broeders. Ze hebben geweten dat ze er waren. Maar ze wisten niet precies waar. Ze moesten ze zoeken. En toen ze ze gezocht hadden, vonden ze hen ook. En Julius, degene die de leiding heeft, zeker nu ze afgemeerd zijn en nu ze ontscheept zijn en nu ze over land verder zullen gaan. Julius, die als leider van dit hele gezelschap Paulus gunstig gezind was, dat was onderweg op het schip ook al meer dan 1 keer gebleken, zal hem nu ook wel weer de toestemming gegeven hebben, zoals in het begin van de reis in Sidon, om de vrienden, de broeders te bezoeken. En hij geeft hem zelfs permissie om daar 7 dagen te blijven. Dat was uiteraard een bijzondere ervaring. Voor die mensen daar, maar ook voor de apostel. En ze hebben elkaar wederzijds mogen bemoedigen. En de Heere heeft hierin opnieuw getoond dat hij voor hen en voor Paulus wil zorgen. Maar aan die 7 dagen bij de broeders in Puteoli komt ook een einde. Ze gaan over land verder. Ze moeten tenslotte naar Rome. Naar Rome. Hoe? Via de straatweg. en van de wereldwonderen uit die tijd. De wegen waren nog lang niet zoals ze nu zijn uiteraard, maar er was één beroemde straatweg, de Via Appia, van Rome naar het zuiden, naar deze omgeving van Puteoli. Een bestrate weg, een bijzonderheid in die tijd. Een bestrate weg waarover de karavanen reisden. Een weg waarover de legerafdelingen van het Romeinse legioen reisden. Van het zuiden naar het noorden of van het noorden naar het zuiden. Een weg die druk gebruik gemaakt werd als de verkeersader uit die tijd. En daar zullen Paulus en de zijnen, alle anderen van dat reisgezelschap, ook langs reizen. Maar niet als vrij man gaat Paulus. Niet als een vrije die vroeger op zijn zendingsreizen ook zoveel kilometers heeft afgelegd. Dit keer onder bewaking. Wat zal er in hem omgegaan zijn? Als ze zo naar Rome gaan. Daar wilde hij toch graag heen, nietwaar, naar Rome. Dat had hij al eens een keer eerder gezegd. Dat hij Rome zou willen zien. Waarom? Omdat Rome zo'n mooie stad is. Was het dat bij de apostel Paulus, dat hij daar die architectuur ook eens wilde bekijken. Dat Colosseum en al die andere gebouwen als een toerist. Nee, Paulus was zeker geen wereldmeider. Hij was niet iemand die de wereld en de schone dingen van de aarde ontvluchtte, omdat hij ze niet waarderen kon. Hij heeft ongetwijfeld ook waardering gehad voor wat hier op aarde mooi en schoon is. Maar wat hem naar Rome lokte was niet het bouwwerk zus en een ander bouwwerk zo. Maar wat hem naar Rome lokte, dat was Rome is immers het hart van het wereldrijk. Rome is immers de zetel van de keizer. En op zijn zendingsreizen had de apostel Paulus al op heel wat plaatsen de banier van het evangelie mogen planten. Tussen de boeren op het platteland en in de dorpen waar hij doortrok en in de provinciesteden waar hij kwam. Maar wat zou hij graag ook een keer in Rome zijn? Hij heeft het zich al eens voorgenomen, zo heeft hij aan de gemeente van Rome geschreven, om daarheen te reizen, maar zijn plannen konden geen doorgang vinden. Het was toen Gods tijd nog niet, de Heere riep hem op andere plaatsen, de Heere had ander werk in andere streken voor hem te doen, maar het bleef altijd in zijn hart Rome zien en in Rome het woord van God verkondigen. Niet alleen was er een verlangen om daar in dat centrum de boodschap te brengen, maar ongetwijfeld heeft Paulus ook goed beseft dat Rome het centrum van het gevaar was. Daar met name werd de zaak van Christus en van zijn kerk bedreigd. Daar waar de keizer zetelde. En de keizer was altijd, mag ik het eens zo zeggen, de grote concurrent van de Heere Jezus Christus. De keizer die ook goddelijke eer voor zich opeiste. De keizer ter wie tot wiens eer er ook wierook gebrand moest worden. Juist vanuit dat antichristelijke Rome en vanuit dat antichristelijke paleis dreigde het gevaar voor degene die Christus discipelen waren. Daar werden de bevelen uitgevaardigd. Daar was met name het heidendom oppermachtig. Het gevaar in Rome voor de beleiders van Christus. En Paulus weet dat daar een gemeente is. Hij kent ze niet van gezicht. Hij heeft er. Paulus weet dat daar een gemeente is. Hij kent ze niet van gezicht. Hij heeft er wel een band mee. Een band vanuit het geloof. Hij heeft er daarom ook een brief aangeschreven. En wat voor een brief. De Romeinenbrief. De Romeinenbrief die toen en later in de geschiedenis van de kerk steeds weer zo'n geweldige plaats heeft gekregen. En waar de Heere zo menigmaal zijn kerk door en uit heeft onderwezen. Die brief heeft hij aan een voor hem onbekende gemeente geschreven. Dat deed de apostel meestal niet. Meestal schreef hij brieven aan gemeenten waar hij geweest was. Waar hij zelf mee had mogen arbeiden om die gemeente te stichten en de ambten in te stellen. Gemeenten die mee ook door zijn arbeid ontstaan waren als de Heere zijn prediking tot zegen stelde. Zo was het in Korinthe, zo was het in Filippi, zo was het in Thessalonica. Maar Rome is wat dat betreft een uitzondering. En hoewel de apostel die gemeente niet kende, voelde hij zich door de geest gedrongen om aan die gemeente te schrijven, om te onderwijzen, om te waarschuwen, om te vertroosten. En dat was uiting van een band die er was. Maar ook een uiting van zorg die er bij hem was. Hij schrijft ergens dat hem dagelijks de zorg van alle gemeenten overvalt. En misschien moet je wel zeggen dat bij de zorg voor al de gemeenten, de zorg voor de gemeente van Rome een bijzonder op het hart gelegen heeft. Die gemeente daar, in het, zeg het maar zo, het hol van de leeuw. Ja, wat zou er allemaal door Paulus heen gegaan zijn als hij zoals een gevangene via die Via Appia naar het noorden wandelt? Lucas vermeldt het niet. Maar wat Lucas wel vermeldt is dat onderweg daarheen naar Rome broeders uit Rome Paulus tegemoet komen en een ontmoeting met hem hebben. Ze hebben in Rome kennelijk gehoord van Paulus die onderweg is. Hoe ze van hem gehoord hebben, wel, het lijkt mij voor de hand te liggen dat zodra ze daar in Puteoli aangekomen zijn, er een ijlbode daar vandaan naar Rome gereisd is om de boodschap te brengen dat de apostel onderweg was. En omdat Paulus daar toch een week in Puteoli bleef, hadden die broeders in Rome gelegenheid om hem tegemoet te reizen. Wat ze dan ook gedaan hebben. En dat bewijst dat wat er aan de kant van Paulus was tegenover die mensen in Rome, ook bij die gemeente in Rome aanwezig was tegenover Paulus. Ze hadden zijn brief 3 jaar geleden ontvangen. En in die brief hadden ze Paulus gehoord. Zijn onderwijs hadden ze verkregen. En door die brief was er ook wat hen betreft een band ontstaan. Ze hadden hem van aangezicht nooit gezien, maar ze hadden hem wel als hun leermeester in Christus lief gekregen. En zo, omdat er een band van liefde tussen hen en de apostel ontstaan was, is de tijding dat hij in aantocht is voor hen genoegzaam motief geweest om een delegatie uit te zenden om Paulus tegemoet te reizen. Ze hebben een aantal broeders aangewezen en die ook bereid gevonden om naar het zuiden te gaan, niet te wachten totdat de apostel er was, maar ze zouden hem tegemoet gaan om hem te laten weten dat er naar zijn komst wordt uitgezien en dat hij hartelijk welkom is in hun midden. En zo gebeurt het dat terwijl Paulus onderweg is naar Rome, daar bij Appiusmarkt, en dat is toch nog zo'n 75 kilometer zuidelijk van Rome, dus ze hebben er een hele reis voor gemaakt, uiteraard te voet, dat er bij Appiusmarkt een ontmoeting plaatsvindt tussen deze broeders uit Rome en de apostel. Dat is de eerste groep. Later blijkt, en mogelijk zijn dat de ouderen in hun midden geweest, die liever wat kalmer aanreisden dan die jongere broeders. Later blijkt dat er ook nog een deel van dat gezelschap in 3 tabernen, iets noordelijker gelegen, achtergebleven is. En dat Paulus daar dan een tweede ontmoeting met broeders uit Rome heeft. Maar dat is een geweldige verrassing voor de apostel geweest. Daar had hij niet op gerekend. En het heeft zijn hart buitengewoon goed gedaan. Hij is er ook krachtig door bemoedigd geworden. Het is hem een steun geweest op deze reis naar Rome. Deze reis die hij maakt ook als gevangene, zei ik al, om straks daar in Rome verantwoording te moeten gaan afleggen. En onderweg daar naartoe, en Paulus heeft dat niet als een toevalligheid beschouwd. Ik denk dat de apostel dat soort woordgebruik niet kende en niet bezigde in ieder geval. Want de apostel had geleerd te zeer hoe afhankelijk hij van de Heere was en hoe de Heere alle dingen in zijn leven bestuurde. Hoe de Heere deuren opende en hoe de Heere deuren dichtsloot. Denk maar aan dat hele verslag van die pogingen die Paulus in de tijd in Klein-Azië deed om het evangelie hier te verkondigen en daar te verkondigen. En dan staat daar niet dat het niet ging of dat het niet kon of dat... Nee, dan staat er, de geest liet het hem niet toe. Zo heeft de apostel het ook ervaren. Als er een deur dicht ging, dan deed God die deur dicht. En als er een deur open ging, dan deed God die deur open. En als Titus bij Paulus op bezoek komt, dan zegt hij dat God die de nederigen vertroost, ons vertroost heeft door de komst van Titus. Hij zag in al die dingen geen toevalligheden, geen samenloop van omstandigheden, geen aardse factoren, maar hij zag in dat alles de hand van de Heere. Ook nu, daar in Appiusmarkt en straks in drie tabernen, als de Heere deze broeders uit Rome op zijn weg plaatst. En als zij deze wonderlijke, bemoedigende ontmoetingen met elkaar mogen hebben. Die hand die hem tot nog toe geleid heeft. Die hem via die storm en dat noodweer naar Malta bracht. En die hem nu onderweg naar Rome doet zijn. Die hand heeft ook die broeders op zijn weg geplaatst. En ze zullen elkaar naar Oosters gebruik om de hals gevallen zijn. Zodra ze begrepen wie wie was. En zodra ze zich aan elkaar hebben voorgesteld, hoe onbekend verder ook van aangezicht, ze zullen elkaar hartelijk begroet hebben. Terwijl links en rechts de karavanen passeren en soldaten marcheren en allerlei reizigers hun weg vervolgen naar het noorden of naar het zuiden, staat Paulus daar met de broeders. En Julius, die goede centurion, zal hem nu ook wel permissie gegeven hebben en welwillend behandeld hebben. Wonderlijk schouwspel. Daar op die drukke verkeersweg, die door zoveel mensen gebruikt werd, waar mensen elkaar hartelijk begroeten. En dan nog wonderlijker, Paulus dankt God. Hij wacht er niet mee totdat ze thuis zijn. Of dat ze ergens in een onderkomen gekomen zijn om de nacht door te brengen. Hij dankt God waar, daar op de plek waar hij ze ontmoet. Daar knielt hij op straat. En de anderen om hem heen. En hij geneert er zich niets voor, al kijken ze van alle kanten op dat geknielde gezelschap neer. Schaamt zich voor het evangelie van Christus niet. Schaamt zich voor de dienst van de Heere niet. Paulus was niet iemand die in een restaurant even vlug zo deed en dan klaar was met bidden. Hij erkent de hand des Heren, de goedheid van de Heren. Die mag ook openlijk erkend worden en beleden worden. En de goedheid Gods mag geprezen worden. Al begrijpen die omstanders er niks van. Maar dat is Paulus' zaak niet. God heeft het zo wonderlijk wel gemaakt. En hij mag de goedheid en de zorg en de liefde en de trouw des Heren prijzen. En dat mag iedereen weten. En in de drie tabernen even verderop, een kruispunt van wegen zal het geweest zijn en meer niet. Misschien met een paar, en daar heet het dan naar, een paar herbergen, een paar tabernen, een paar tavernen. Daar ontmoet de apostel Paulus een aantal andere broeders uit Rome. En daar dezelfde ervaring. En opnieuw de bemoediging die dat met zich meebrengt. En zo reist Paulus in dat gezelschap verder. Hij had tot nog toe niet veel om zich heen gehad in dat gezelschap. Aristarchus en Lucas, maar voor de rest allemaal heidenen. Julius was hem gelukkig welwillend gezind, maar voor de rest, hij had, als het erop aankwam, van die scheepslieden niet veel goeds ondervonden. Toen zij probeerden met de boot er vandoor te gaan en de anderen aan hun lot over te laten. En die soldaten, die zouden Paulus ook niet gespaard hebben toen ze van plan waren al de gevangenen om te brengen. Nee, onder dat gezelschap heeft de apostel Paulus nog weinig broederlijke liefde ontmoet. Maar nu, de laatste kilometers van de reis, hij mag gaan in gezelschap van hen die een even dierbare geloof met hem ontvangen hebben. En zo gaat het dan verder naar Rome. Wel, gemeente, ook in dit gedeelte van het woord van God liggen een aantal dingen die wij niet dan tot onze schade over het hoofd mogen zien. In de eerste plaats, en daar wil ik toch even bijzonder bij stilstaan, die laatste woorden uit de tekst. Paulus greep moed. God zorgt voor de bemoediging in het leven van de zijnen. Hij greep moed toen hij de broeders zag. Wat veronderstelt deze uitdrukking? Dat hij voor die tijd gebrek aan moed had. Dat hij, zo zeggen we dat dan, voor die ontmoeting wellicht toch wat moedeloos was. Was dat zo? Kunnen we ons dat van de apostel Paulus voorstellen? Van deze grote in Gods koninkrijk, die zo vaak als niemand meer een oplossing wist, stond in het vertrouwen en in het geloof op God. Dat had hij bewezen, we hebben dat overdacht aan de hand van het 27e hoofdstuk, toen niemand meer moed had en al de hoop om behouden te worden en al die schepelingen ontnomen was. Toen stond Paulus in hun midden op en toen sprak hij tot hen het woord en toen verkondigde hij dat de Heere via een engel hem de boodschap gegeven had dat ze alle gespaard zouden blijven. En toen had de apostel eraan toegevoegd: ik geloof God dat het al zo zijn zal. Terwijl niemand moed had, had de apostel wel moed en alle moed. Want hij dacht groot van God. En daar op Malta, terwijl ze daar denken dat hij een doodslager is die door de wraak achtervolgd wordt. Kijk maar, er hangt een adder aan zijn hand. Heeft Paulus in dezelfde geloofsmoed die adder afgeschud. En hij bleef ongedeerd, wetende dat de Heere getrouw is en dat de Heere beloofd heeft. Geen plaag zal uw tent naderen, onverschrokken, onbewogen, te midden van alle gevaar. Paulus moedeloos, kunnen we ons dat indenken? Jazeker, hij was een grote in Gods koninkrijk, maar hij was alleen maar groot voor zover God hem geloof gaf. Hij was alleen maar sterk en moedig voor zover de Heere het werk in het hart van Paulus onderhield en versterkte. Maar verder was deze mens een mens, net als alle anderen. Van Elia, ook zo'n grote, nietwaar, ook zo'n held. Denk maar aan de onverschrokken Elia op de Karmel. Hij tegenover al die profeten van Baal, hij tegenover die hele natie die de Baalsdienst was toegevallen. Van Elia staat dat hij een mens was van gelijke beweging als wij. Als je hem op de Karmel ziet staan, geloof je dat niet. Maar als je hem onder de jeneverstruik ziet liggen, geloof je het wel. En Jeremia, ook een man die gekend heeft de aanvechtingen. De aanvechtingen en de benauwenissen. En Johannes de Doper, de gevangenis. Zijt gij, zo laat hij een paar van zijn discipelen vragen. Zijt gij degene die komen zou of verwachten we een ander? Waarom Paulus dan niet? Paulus, ook een mens van gelijke beweging als wij. In een van zijn brieven, de tweede aan de Korintiërs, schrijft hij dat er van buiten strijd en van binnen vrees is bij hem. Dan laat hij een blik in zijn binnenste slaan. En als hij aan al die dingen denkt die er gaande zijn en die bedreigend zijn voor Christus kerk en voor zijn eigen leven. Van buiten strijd, van binnen vrees. Waarom zou Paulus onderweg naar Rome ook niet in zo'n stemming hebben kunnen verkeren? Hij moet zich toch gaan verantwoorden als gevangene. En hoe zal het zijn in Rome? Kan hij het dan niet aan de Here overgeven? Kan hij het dan nu niet in Gods handen leggen? Dat is wel de weg. Dat is wel de weg die hij kent ook. En dat is wel de weg die hij meer dan eens in zijn leven gegaan is. En dat is wel de weg die hij anderen voorhoudt en aanprijst. Maar het is immers voor geen enkele zondaar, hoe begenadigd ook, altijd mogelijk om op de hoogte des geloofs te staan. Paulus heeft ook gekend, hij schrijft het aan de Romeinen, wij dan, die de eerstelingen des geestes hebben, zuchten in onszelf. Er zijn ook inzinkingen. Er zijn ook tijden van moedeloosheid. En er zijn, en elk die God vreest weet ervan, er zijn ook tijden waarin alles afgesneden lijkt. En wat je dan ook vroeger gezegd hebt en je meende het. En wat je vroeger beleden hebt in de vrijmoedigheid die God schonk en je meende het. Dat lijkt zo onbereikbaar ver weg en dat is zelfs zo onvoorstelbaar geworden. Dat je niet meer weet hoe je het toen zo kon zeggen en hoe je het toen zo kon beleven. Het ligt er nog wel in de herinnering, in het geheugen. En er wordt ook niet altijd direct overal aan getwijfeld aan wat vroeger was en wat God vroeger deed. Dat kan ook nog gebeuren. Dat je het helemaal gaat in twijfel trekken alsof er nooit iets van God geweest is. En alsof het allemaal eigen werk en inbeelding geweest is. Maar zelfs al doen we dat nog niet omdat de Heere er ons voor bewaart. Dan kunnen de hoogten van het geloof wel zo ver weg zijn en zo lang geleden zijn dat je niet meer weet hoe je er ooit nog weer komen kunt. Zo was het toch bij David ook in de 63ste psalm. Toen hij dacht aan vroeger, toen wist hij wat hij meemaakte in Gods heiligdommen. Hoe hij daar de Heer aanschouwde. Maar als hij de werkelijkheid van het heden moet beschrijven, dan kan hij geen andere woorden vinden dan dat beeld van een woestijn. Van een land dat dor en mat is en waar geen water te vinden is. Zo is zijn ziel dan. En dan roept zijn vlees uit tot de levende God. Zou het zo geweest zijn bij Paulus? Enerlei. In dat opzicht ook wedervaart toch al Gods kinderen. De een meer, de ander minder. Maar als ik daar lees dat Paulus moed greep, dan kan ik geen andere conclusie trekken dat het hoog tijd werd ook dat die broeders kwamen. En dat de Heere zo in zo'n wonderlijke voorzienigheid voor een nieuwe bemoediging heeft gezorgd. En dat de Heere langs deze weg de neergebogen geest van Paulus ging oprichten. Waarover zat hij dan in? Over zichzelf? Niet onmogelijk. Hij had zijn Damascusuren toch gehad. Het stond toch met onuitwisbaar schrift in zijn leven geschreven. Dat de Heere, hij heeft het een paar keer met vrijmoedigheid verteld. Het wordt ons in het boek der handelingen beschreven. Ja, dat is allemaal waar. En dan leeft het ook wel weer eens als een mens terugkijkt en spreekt over Gods daden in het verleden. Maar er zijn ook tijden waarbij je je mond maar liever dicht houdt. Als het gaat over het vertellen van wat God in het verleden gedaan heeft. Want dan ligt het zo ver weg en dan is het zo onbereikbaar. Heeft Paulus over zichzelf ingezeten? Is hij daardoor ontmoedigd geweest?
in aanraking gekomen met zijn zondig bestaan, want daar heeft hij toch ook weet van gehad. Hij kende toch ook het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Hij schrijft in de Romeinenbrief dat hij niet geweten had dat de begeerlijkheid zonde was, als de wet niet gezegd dat gij zult niet begeren. Nou, dat is een ontdekking geweest voor Paulus, dat de wet geestelijk is. Heeft hij met die geestelijke wet werkzaamheden gehad? Is hij veroordeeld geworden onder het werk van de wet? Is hij een mens geweest zoals hij aan de Romeinen alles geschreven heeft, dat de ganse wereld verdoemelijk is en dat alle mond gestopt zou worden? Het zijn toch ervaringen en belevingen bij Gods kinderen, en Paulus heeft ze zeker gekend. Was het dat waardoor de moed hem ontzonk? Of was het misschien de zorg voor de gemeente? Lag het meer op het ambtelijke vlak? Kan ook wezen. Paulus, die weet van wat er in Rome gaande is, en die weet wat de kerk des Heren te wachten heeft, en die weet dat banden en verdrukking niet alleen hem aanstaande waren, maar dat dat ook voor anderen kan komen. Was het dat wat hem bezig hield en ter neer drukte? Zorgen om medemensen kunnen ons ook ontmoedigen. Zorgen voor anderen kunnen ons ook doen neergebogen zijn. Als we met de zorgen voor anderen in aanraking komen en dat niet van ons af kunnen schuiven, maar dat op ons voelen, liggen en wegen, wat het ook wezen mag, dat kan er ook de oorzaak van zijn dat we het niet allemaal even scherp en helder meer kunnen zien. Maar hoe het ook zij, wat is nodig voor Paulus? Wat is nodig als hij daar op de Via Appia naar Rome gaat? Een bezoek van de Heere, tot verkwikking van zijn ziel. En daar zorgt de Heere voor. Maar hij doet het soeverein. Hij doet het op zijn wijze. Hij doet het langs zijn weg. Hij had natuurlijk ook Paulus kunnen bemoedigen, zodat Paulus moed greep, doordat de Heere weer eens een woord uit zijn woord aan zijn hart heiligde. Doordat de Heere hem, zoals dat aan boord van het schip gebeurde, een engel zond. Een engel met de woorden Gods op zijn lippen tot bemoediging van Paulus. De Heere had dat ook kunnen doen als ze daar ergens onderweg overnachten, als dan in de binnenkamer, in de stilte van zijn bed, als hij daar een aantal uren wakker lag, de Heere wilde overkomen om zijn ziel te verkwikken. Dat had allemaal kunnen gebeuren, en van dat soort zaken heeft de apostel ook ervaring. Maar dit keer doet de Heere het anders. Dit keer doet de Heere het door middel van de komst van die broeders uit Rome. Dat is Gods weg nu. Zo stuurt Gods hand dit keer. Zo komt Gods zorg op ditmaal openbaar. Maar het doel wordt bereikt. Paulus ziet die broeders. En hij ziet in hen. En hij hoort in hen. Zijn God. Die hij een ogenblik wellicht niet bereiken kon. En waar hij op zijn weg naar Rome misschien allerlei moeite innerlijk mee had. Over Gods weg en over Gods plan. Als de dingen niet meer zo scherp voor het geloofsoog zichtbaar zijn, wat kan een mens dan gaan twijfelen en gaan in moedeloosheid gebogen gaan? Maar dit keer, hij ziet daar Gods zorg, zijn liefderijke zorg voor zijn neergebogen ziel. En zo doet de Heere het menigmaal. Hoe, ik weet dat niet. Maar de Heere kan het langs deze weg ook doen. Maar één ding is zeker. Hij laat de zijnen niet omkomen. In dure tijd en in hongersnood. Hij laat ze niet in hun verdriet versmachten. Er kunnen tijden van duisternis en van moedeloosheid zijn, maar het blijft zo niet. Op zijn tijd komt hij terug. En dan wijken de zorgen. En dan kan een mens moed grijpen, opnieuw moed grijpen en bemoedigd verder gaan. Al zou hij als een gevangene verder moeten. Al zou hij met al zijn handicaps toch verder moeten. Al zou hij met al zijn zorgen toch verder moeten. Maar de Heere heeft vertroost. De Heere heeft bemoedigd. En dan wegen de zware lasten toch iets minder zwaar. En dan is de moeilijke weg toch weer iets minder moeilijk. En dan worden de voeten toch weer opnieuw gesterkt om het pad van Gods geboden te lopen. En in de weg des Heren te volharden. O ja, dan laat de Heren het weten dat Hij geen land van uiterste duisternis is. Maar dat Hij een zorgend, dat Hij ook een bemoedigend God is. En dat kan door zo'n woord uit zijn woord rechtstreeks toegepast aan de ziel. Dat kan net zo goed door een woord dat via een ander tot je komt. Als de Heere iemand op je pad plaatst en als de Heere iemand gebruikt om zijn woord te spreken. Paulus, de broeders gezien hebbende, dankte God en greep moed. Dus de Heere zorgt op zijn tijd voor de bemoedigingen van de zijnen. Laat dat dan inderdaad ook tot bemoediging wezen. Ik weet niet hoe de Heere het in uw geval doen gaat. Maar als u gebogen over de aarde gaat, dan ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, en achterwaarts, ik bemerk hem niet. Hoop op de Heere, want Hij zal, hoe dan ook, de werken zijner handen niet laten varen. En Hij zal voor bemoedigingen zorgen. Aan bij allen die het van hem mogen verwachten. En dan nog een tweede. Dat volk des Heren, dat is een eenheid. Hoe komt het dat Paulus naar Rome verlangt? En hoe komt het dat ze in Rome naar Paulus verlangen? En hoe komt het dat als ze in Rome horen dat Paulus onderweg is, ze niet wachten totdat hij komt, maar hem tegemoet gaan? Wat zit daarachter? Wat is het geheim daarvan? Is dat nou alleen maar menselijk te bewoorden? Kun je dat nou verklaren in termen, in begrippen van deze aarde? Zoals mensen op aarde ook wel eens naar elkaar verlangen en naar elkaars komst uitzien. En dat het eigenlijk te lang duurt voordat de dag waarop je degene die je verwacht zal komen aanbreekt. Dat het te lang duurt en dat je de dag als het ware wel naderbij zal willen trekken. Is dat menselijk alleen maar te verklaren vanuit verbondenheid en vanuit liefde en vanuit genegenheid? Nee. Hier, omdat het om Gods kinderen gaat, omdat het om mensen gaat die aan de Heere verbonden zijn. Daarom kun je met de woorden van de 21ste zondag van de Heidelbergse Catechismus zeggen. Christus vergadert zijn gemeente in de eenigheid van het ware geloof. Ze hadden elkaar nooit gezien in Rome. Maar ze hadden Paulus nooit gezien in Rome. Paulus had die mensen in Rome niet gezien. En toch was er verbondenheid. Waardoor dan? Niet doordat ze elkaar gesproken hadden. Dat kon natuurlijk niet. Niet doordat ze zoveel van elkaar gehoord hadden. Ja, in Rome hadden ze van Paulus gehoord via zijn brief. Maar het geheim van die verbondenheid was dat zij hetzelfde geloof ontvangen hadden. De eenigheid van het ware geloof bindt hen samen. En dat had Paulus gehoord toen hem de verhalen over de gemeente van Rome verteld werden. Hij had gehoord, hij had begrepen dat ze daar uit het ware geloof hadden leren leven. En dat hadden ze in Rome begrepen toen ze de brief van Paulus 3 jaar geleden lazen. Dat hij uit hetzelfde geloof leefde. En dan hoef je elkaar niet eens gezien te hebben. Maar dan ben je wel aan elkaar verbonden. En dan lig je wel verklaard in elkaars hart. En dan is er ook die band, die hartelijke band van liefde die hen verbindt. Want er is immers herkenning, een even dierbaar geloof. Leerlingen van dezelfde leermeester. dat is het wonderlijke, dat je verder in de wereld niet aantreft. Maar dat nu een van de kenmerken van de christelijke gemeente is, verspreid over de ganse aarde, uit het ganse menselijk geslacht, uit Rome en uit Tarsus. De weg naar Damascus is Paulus bekeerd en die mensen in Rome op welke wijze dan ook, maar daar hoogstwaarschijnlijk allemaal in de stad van hun inwoning. Kilometers uit elkaar. En je kunt nog verder denken tot aan de einden der aarde toe. Uit het ganse menselijke geslacht vergaderd en toch één. In hetzelfde waarachtige geloof. De enigheid van het ware geloof. Al houden culturen hen gescheiden en al houden zeeën hen gescheiden. En al houden de eeuwen hen gescheiden. Toch één. In het waarachtige geloof. En soms hoef je maar twee woorden te spreken. Wat overdreven gezegd, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Om dat van elkaar te herkennen. Soms is dat de vonk die overspringt als je elkaar maar 5 minuten onder ogen bent gekomen. De enigheid van het ware geloof. En dat maakt niet uit welke huidskleur je dan hebt. En dan maakt het geen verschil welke taal je spreekt. Als je bij machten bent om je toch verstaanbaar te maken voor de ander. Langs welke weg dan ook. Dan ondervind je het. Hé, hier is hetzelfde werk. Hetzelfde godswerk. Of dat iemand is uit de binnenlanden van Afrika. Of dat dat een Eskimo van Groenland is. Of dat het een Amerikaan of een Rus is, een Nederlander. En dan doet het er nog niet eens toe of hij vanuit het sticht komt van de Veluwe of van de kleigronden van Friesland. Als hetzelfde waar woord en werk van de Heere in zijn leven tot stand gekomen is. En als diezelfde geest hen bindt en verenigt. Dan is daar de enigheid van het ware geloof. En dan hebben ze daar geen uur lang op die weg eerst moeten praten of ze elkaar wel een beetje konden herkennen, Paulus en die broeders. Maar hun harten smolten ras in één. Ze hadden het allemaal van God en van de geest Gods geleerd. Kilometers afstanden doen dan niet meer ter zake. Eeuwen doen ook niet meer ter zake. Dat ligt daaraan ten grondslag. Dat als wij ons eigen hart wel eens verklaard vinden in een boek dat 300 jaar geleden geschreven is. Heb u dat wel eens? Als u met een boek uit vroeger tijden voor u zat en dat je herkende wat door die schrijver zwart op wit gesteld werd. Dat je het herkende alsof het zo vandaag door uzelf gezegd en geschreven kon worden. Als een beleving, zo is het nog. Ja, dat is dat godswerk dat wezenlijk niet verandert van tijd en van plaats. Dat altijd weer in grondpatronen hetzelfde zal zijn. Dat grond, dat werk van Gods geest waardoor de mens zondaar wordt, waardoor hij gaat beleven wat hij is. En waardoor ook het woord Gods dierbaar wordt, ik duid het maar in het kort aan. En waardoor de in het woord geopenbaarde Christus dierbaar wordt. Het zij vanuit het bezit, het zij vanuit de beschouwing en het verlangen naar hem. Maar je herkent het bij elkaar. En dan heeft iedereen zo zijn eigen weg. En je kunt al de detailpunten niet van met elkaar vergelijken. Maar het grondpatroon is hetzelfde. O, en God geeft ze allemaal liefde tot zijn dierbaar woord. En God geeft ze allemaal een biddend leven. En God geeft ze allemaal liefde tot zijn woord en tot zijn waarheid en tot zichzelf. En God geeft ze de beleving van die werkelijkheden. En zo is Gods volk van alle tijden en van alle plaatsen één. En zo kunnen ze elkaar ook tot een hand en een voet zijn. En zo kunnen ze elkaar ook bemoedigen en ondersteunen. En zo wordt het beleefd dat er een gemeenschap der heiligen is. En zo is het ook zoals de Bijbel het hebben wil. Het ideaal. Niet dat ze langs elkaar heen leven en erger dat ze elkaar verketteren. Niet dat ze elkaar verdenken en wat komt dat veel voor. En wat is er ook in dat opzicht veel verwarring en veel dat niet deugt. Ook in het leven van hen die belijden dat ze de Heere vrezen en dat Gods genade geen onbekende zaak in hun leven is. Maar in deze kille tijd gebeurt het zoveel dat Gods kinderen elkaar niet eens vertrouwen. En op kleine onderdelen en op nietige punten elkaar soms zelfs veroordelen. Dan was het daar in Appiusmarkt beter. En daarna in de drie tabernen. Daar konden ze elkaar herkennen en samen God danken. En bemoedigd worden door Gods werk aan en in hen. En zo hoort het te wezen. Dat dient ook nagejaagd te worden. Dat de broederlijke liefde blijven. Zo vermaant de apostel. Wat een zegen voor Paulus. En wat een zegen voor die broeders. Paulus heeft heel wat ondervonden op deze reis. Gelukkig heeft de Heer hem niet helemaal alleen gelaten. Dat kan ook nog. Maar dat was toch zijn deel nog niet. Er was Lucas, er was Aristarchus en op Malta ontmoette hij er. Voor wie hij het middel mocht wezen. En in Puteoli was hij 7 dagen bij de broeders. En nu onderweg naar Rome 2 keer. Waarom? Wat bedoelt de Heer daarmee als hij ze iedere keer toch weer op Paulus' pad plaatst? Hij bedoelt de kerk toen en de kerk nu daaruit te doen leren dat hij wil dat ze ook waarlijk één zijn. En dat ze die eenheid waarlijk beleven. En dat Psalm 133 niet een psalm is die af en toe gezongen wordt, maar die ook in praktijk beoefend wordt. Ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis ook tezamen wonen. Waar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Dat dat inderdaad beleefd wordt. Dit gebod geef ik u, zei de Heere Jezus. Dat gij elkander lief hebt. En hij heeft in het hoge priesterlijk gebed ook gebeden om de eenheid. Moeilijk punt vandaag de dag met al de verdeeldheid. En met al de verwarring en met al de kerkelijke gescheidenheid. En met het altijd maar weer hoog optrekken van kerkelijke muren door sommigen. Helaas ook kerkelijke leiders. Die het maar niet kunnen laten om de muren altijd maar weer hoog op te trekken. En wat buiten de muren is altijd maar weer te verdenken. O God, geven dat we toch eens gaan leven zoals ze daar leefden. Paulus de broeders gezien hebben, de greep moet. En wat doet het er dan toe waar die broeders vandaan komen? Uit Rome of uit wat voor kerkgenootschap dan ook. Als we hetzelfde dierbare geloof mogen ontvangen. En God geven dat dat beoefend wordt. Meer en meer beoefend en beleefd wordt. Dan herkennen we in elkaar ook dat werk Gods. En dat bedoelde de Heer Jezus denk ik toch. Als hij bidt in het hoge priesterlijk gebed voor zijn discipelen dat ze één zouden zijn. Gelijk wij, Vader, zo spreekt hij God aan, één zijn. Dat de wereld bekennen dat ik hen lief heb. O God, geven dat dat ook beoefend mag worden. Laten we ons dan bij de werkelijkheid zoals die vandaag is niet neerleggen. Maar laten wij het ideaal zoals de schrift ons dat tekent. Ook tot bemoediging en vertroosting van Gods kerk in deze tijd van de wereldgeschiedenis najagen, opdat het de Heere zal behagen om vandaag nog opnieuw deze wonderen van zijn goedheid te bewijzen. En opdat zo ook degene die God vrezen waarlijk hun gaven en hun krachten ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden op dat van dat volk van broeders en zusters, en dan mag ik ze zo wel noemen, ook iets uit mag gaan voor degene die buiten zijn, voor degene die nog onbekeerd zijn, voor degene die datzelfde geloof niet bezitten en kennen, opdat ze er jaloers op zullen zijn. Op een twistende kerk wordt niemand jaloers. En op broeders die elkaar niet kunnen verdragen wordt niemand jaloers. Maar als gezien mag worden in een wereld vol vijandschap en haat en nijd, dat er een volk is dat waarlijk door de band van de liefde verbonden is, zoals in de kerk in Handelingen 2, dan kan daar wat van uitgaan, waardoor anderen gelokt, bewogen worden om diezelfde God te zoeken en te vinden, om hem te kennen en lief te hebben. God geven dat dat ook vandaag beoefend wordt, zoals ook Psalm 119 dat zingt. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Amen. Laten wij samen danken. Heren, wat is uw woord toch altijd weer vol onderwijs. Als u het ons vanmorgen liet zien dat u uw knecht Paulus, die ook maar een mens was, op uw tijd bemoedigd hebt, zodat hij moed kon grijpen. U deed dat op uw eigen wijze, maar hij mocht moed ontvangen op die weg naar Rome, waar hem zoveel te wachten zou staan. Maar u hebt hem bewezen dat u hem kende en dat u aan hem dacht en dat u voor hem zorgde. En wat een onderwijs ligt daar toch ook in, heren, dat mensen moed mogen grijpen als ze de broeders zien. En soms worden we moedeloos als we de broeders zien. En soms zijn er allerlei omstandigheden inderdaad die ons moedeloos kunnen maken, juist bij het zien op de broeders. Wat een verdeeldheid en wat een verscheurdheid en wat een afgunst onder elkaar. En wat een verkeerde instellingen en wat een weinig leven uit de wortel van hetzelfde geloof in de beoefening. Broeders kunnen het elkaar ook zo moeilijk maken en elkaar zo dwars zitten. En in plaats van reden tot bemoedigd te zijn en om God te danken, is er dan veel meer reden om God te smeken, heren, neig de harten. Zijn we in zo'n tijd gekomen, heren, dat twee nauwelijks meer samen kunnen gaan? O, wij bidden van u dat gij ons schenken wilt wat daar in Appiusmarkt beleefd werd en in de drie tabernen. Dat wonder van harten die ras ineens smelten. Dat wonder van mensen die elkaar herkennen. Dat wonder dat mensen elkaar ook tot een hand en een voet kunnen zijn, omdat ze uw hand daarin mogen ontdekken. O God, wij bidden van u, geef dat die dingen vandaag ook beoefend en beleefd mogen worden. En dat uw genade rijk tot openbaring zal komen, opdat uw kerk weer meer mag zijn dan wat het op het ogenblik is. Een stad op een berg en een licht op een kandelaar. En dat degenen die buiten zijn het licht mogen zien en de band mogen herkennen en de verbondenheid die daar beleefd wordt mogen aanschouwen. En dat het getuigd mag worden, ziet hoe lief ze elkander hebben. O God, werk dat door uw geest. Werk dat onwederstandelijk. Werk dat geloof. Vergader ook vandaag nog uit alle volkeren van deze aarde mensen in de eenigheid van het ware geloof. En doe uw werk ook openbaar komen en zichtbaar worden. Hoor ons, o God, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.